Dat heeft hij gehoord. De Heer Jezus heeft gehoord dat u hem welkom gaat roepen met het woordje Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. We gaan voor vanavond Johannes 1 vers 35 tot en met 52 lezen. Johannes 1 vers 35 tot en met 52. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen en toen hij Jezus zag gaan, zei hij, zie het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden en hij zei tot hen, wat zoekt gij? Ze zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? Hij sprak tot hen, komt en gij zult het zien. En ze kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield. En ze bleven die dag bij hem. Dat was omstreeks het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei, gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus. En Jezus zei tot hem, volg mij. Filippus nu was uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, we hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tot hem, zie, waarlijk een Israëliet en wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem, eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Nathanael antwoordde hem, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tot hem, omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem, voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover het lezen van de Bijbel. Johannes, het prachtige evangelie waarin de Heer Jezus voorgesteld wordt als Yahweh zelf, als de Heere zelf, als God de Zoon. En het is adembenemend als je dat evangelie van Johannes gaat bestuderen. Ik probeerde daar al een aanvang mee te maken, ik probeerde de eerste aanzet te geven de vorige keer. Maar de insteek voor deze serie is in elk geval de profetie. Wat staat in het evangelie van Johannes over wat er nog gaat komen? De toekomst. De profetie van Johannes hebben we het daarom genoemd. Bedoeld voor mensen die de Heer Jezus lief hebben en kennen als hun heiland, als hun verlosser. Bedoeld ook voor mensen die interesse hebben in het profetische woord. Bedoeld voor mensen die willen groeien in hun geloof. Bedoeld voor mensen die misschien wel een beetje willen studeren. Niet dat het zo zwaar is dat je echt student moet zijn. Maar toch, een beetje diepgang kan ook geen kwaad. Je moet wel de Heer Jezus Christus kennen als je heiland en als je verlosser. Je moet weten dat de Heer Jezus hier op aarde gekomen is, dat hij tot het zijne kwam, in zijn eigen schepping kwam, en dat iedereen die hem aangenomen heeft, het recht heeft om zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Niet uit de man, niet uit de wil van het vlees, maar uit God geboren. Nieuw leven. Goddelijk leven. Dat goddelijke leven is per saldo eeuwig. Want God is eeuwig. Daarmee heb je alles. In feite dat schitterende pakket van Gods genade en Gods zegen meegekregen. En je bent er zeker van dat je dat nooit meer kwijtraakt. Want God heeft als onderpand van wat er nog gaat komen nu alvast de mogelijkheid gegeven om te genieten. De Heilige Geest in jou de mogelijkheid om te genieten van. Christenen zijn geweldig gezegend, buitengewoon. Die hoeven niet nog dit en dit en dit te doen om het te krijgen. Ze hebben het. Door het geloof in de Heer Jezus heb je het. Mag je ervoor danken. Mag je er je hand op leggen. En mag je zeker weten, dit gaat mij nooit meer ontglippen. Dit is dat schitterende pakket wat God in zijn genade heeft gegeven. Nu is het Johannes-evangelie op allerlei manieren te bekijken. Maar we willen zo graag doordringen tot de profetische vergezichten in dit evangelie. Johannes de Doper, we kennen de geschiedenis, was als een heraut, als een aankondiger al bezig om te dopen. En van heinde en ver kwamen mensen tot hem en de een zei, wat moeten wij doen? Soldaten vroegen, wat moeten wij dan doen? En schriftgeleerden vroegen iets. En hij heeft heel concreet gezegd, daar aan de overzijde van de rivier, aan de overzijde van de Jordaan, buiten het land notabene, dat en dat moest er gebeuren. En dan komt de Heer Jezus bij hem. En Johannes ziet hem en hij zegt, zie het Lam van God. Ik probeerde de vorige keer al te zeggen, dat is waarschijnlijk de grootste profetie die uitgesproken is. Abraham had gezegd dat God zichzelf een lam ten brandoffer zou gaan voorzien. Dat zou gebeuren. En daar liep een mens en Johannes zei, daar heb je hem. En de Heer Jezus noemt waarschijnlijk om die reden hem de grootste van alle profeten. Niet alleen onder wie van vrouwen geboren is, is geen groter dan Johannes, dus met andere woorden, super. Boven alles wat geboren is, super. Maar ook boven alles wat profeet is, super. Dat is de duiding van de Heer Jezus ten aanzien van Johannes. En Johannes de Doper getuigt van de Heer Jezus. Dat was. En nu staat Johannes de Doper daar weer. Hij ziet opnieuw de Heer Jezus, ons stukje van vanavond. De heraut, de aankondiger, de stem van een die roept in de woestijn, zegt, daar heb je hem weer, zie het Lam van God. Het is alsof Johannes slechts wijzen kan op de Heer Jezus. Alsof er niemand anders is. En op zich is dat super. Ik hoop dat elke prediker zo'n Johannes figuur is, zo'n wijzer is naar hem, naar de Heer Jezus toe. En dat hij altijd, maar dan ook altijd gaat zeggen, daar heb je het Lam van God. Altijd de Heer Jezus aanwijzen. Twee van de discipelen hebben dat gehoord en die zijn de Heer Jezus gaan volgen. Nou, daarover is veel gepreekt. Ik heb er tenminste vele preken al over gehoord. En dat Johannes dan wel sneu zou zijn. Dat een aantal uit zijn parochie wegliepen. En bij die andere parochie kwamen. En zo, weet je wel, zulke dingen. Nou, laat het allemaal maar. Want dat staat er niet. En dat zal ook best misschien een rolletje gespeeld hebben. Maar Johannes de Doper heeft echt gewezen. Kijk, daar heb je hem. Hij heeft niet gezegd, hier ben ik. En daar loopt hij. Nee, daar heb je hem. Zonder over zichzelf nog te praten. Johannes heeft echt gewezen op de Heer Jezus. Twee van zijn discipelen zijn bij hem vandaan gelopen, zijn de Heer Jezus nagevolgd. En hebben de vraag gesteld, wij willen wel graag daar zijn waar u verblijf houdt. En dan hadden wij natuurlijk graag een locatie gewild. Sterke Arm Veenendaal of zo. Daar moet toch een adres bij. Het liefst met postcode en zo. Gebeurt niet. Niks ervan. Kom maar. Kom en zie. Als de Heer Jezus de paasmaaltijd wil laten bereiden, dan zegt hij niet, ga naar die en die straat, had natuurlijk gekund, met een nummertje erbij en zo. Dan zegt hij, je komt ergens, je ziet een man met een kruik water, waar die naar binnen gaat, daar moet jij naar binnen. Ook vaag. Als in het boek Hooglied de vraag komt, waar laat u op de middag de kudde rusten, ook geen duiding van daar en daar adres, maar volg de sporen van de schapen. Er zijn soms dingen die je uit het verband moet opmaken. Waar je niet een precieze duiding van hebt. Maar waarvan de Heer wel zegt, kijk, daar is het. Daar ligt het. Kom en zie. Ze zijn gekomen. En de Heer Jezus vraagt, wat zoek je? Hij had natuurlijk ook kunnen vragen, wie zoek je? Wat zoek je? Waar hebt u uw verblijf? Kom en je zult het zien. En ze kwamen waar hij verblijf hield. En ze bleven die dag bij hen. En ze weten later nog precies te zeggen. Ik vermoed een 50 jaar later. Misschien 60 jaar later. Weten ze nog. Nou ja, het was het 10e uur. Dat betekent 4 uur 's middags. Het was bijna donker. Dat was het toen. toen, vlak tegen de avond, is het gebeurd. Ze zijn bij hem gebleven. Maar ze zijn ook actief geweest en ze hebben anderen verteld van wat ze gevonden hadden. En ze hebben anderen uitgenodigd. Andreas vond Petrus. De Heer Jezus vindt Filippus. En de Heer Jezus maakt via Filippus Nathanael bij zich roepen. Kortom, de discipelen worden geroepen. Maar ze spreken erover met elkaar. En wat is nu de profetische lijn? Broeders en zusters, beste vrienden, Israël is in grote nood. Ook op dit moment hoor. Maar ook nu vandaag. Als je de profetie uit het boek Openbaring zou bestuderen. En je zou in Openbaring 12 gaan lezen. Dan staat daar wat er met Israël aan de hand is en hoe het op dit moment gaat. In Openbaring 12 is sprake van een groot teken in de hemel. Dat is een vrouw met de zon bekleed, de maan onder haar voeten, 12 sterren als een krans om haar heen. En zwanger van iemand die een mannelijk wezen genoemd wordt. Israël, een groot teken in de hemel. Stel je voor dat we nu met z'n allen opgenomen zouden zijn. Kom hierheen op, dat is Openbaring 4. Het laatste stuk van het laatste Bijbelboek. Kom hierheen op en ik zal u tonen wat na nu gebeuren gaat. Dan ben je daar, zie je de troon, je ziet het lam, je ziet de wezens rondom de troon, je ziet oordelen en je vraagt je in vertwijfeling af, hoe gaat het dan verder? Hoe loopt het af met Israël? En dan in de hemel, een groot teken in de hemel. Alle aandacht wordt als het ware ineens naar die vrouw gericht. Een vrouw die moeder is, draagmoeder is van een mannelijk wezen. 12 sterren. Dat is niet uw nummerplaat van uw auto met NL in het midden. De stammen van Israël. De zon is haar entourage van God zelf. De maan, als een weerkaatsing van de zon in donkere tijden, is de ondergrond. Daar staat ze, zwanger. Israël heeft door Gods genade dat mannelijke wezen mogen brengen. Ik citeer Romeinen 9. Uit hen, uit Israël, is wat het vlees betreft de Christus. Maar er staat iemand voor die vrouw om zodra ze dat mannelijke kind, dat mannelijke wezen gebaard zou hebben, te happen. De draak, de slang, de duivel, de Satan, hap. Hij wil happen. Hij wil toeslaan. Die vrouw, nadat ze dat mannelijke wezen gebaard heeft, en dat mannelijke wezen is naar God in de hemel gevoerd, die vrouw wordt verstopt in de woestijn. Door God bewaard. De duivel, iets verderop in datzelfde hoofdstuk, vreselijk nijdig, werpt een stroom van water uit zijn bek, de draak, om die vrouw te verzwelgen. En als dat niet lukt, dan wordt hij boos op de overigen van haar geslacht. Zal ik het anders zeggen? Israël is centrum van haat vanwege de duivel. En alle agressie tegen Israël heeft hiermee te maken. Natuurlijk zegt u, ja, maar je Israël, nu zeg je wat. Maar die hebben toch gezegd, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. Die hebben dat over zichzelf uitgeroepen. Die hadden dan maar eens wat vromer moeten zijn toen de Heer Jezus daar op aarde was. Ik snap u. Maar uit het feit dat Israël het laat afweten, kun je nooit, maar dan ook, hoor je goed, nooit de conclusie trekken dat Gods plannen veranderen. Dat zou veel te veel eer zijn voor het negatieve. Je kunt nooit stellen dat omdat mensen het niet goed doen, God dus, laat ik maar zeggen, met de rug tegen de muur staat en dus ook moet zeggen, ja, als jullie zo doen, dan kan ik er ook niks meer aan doen. Dat weet ik het niet meer. Toen Israël zei, wij willen hem niet, is toen Gods plan met Israël ineens in de ijskast gezet om daar nooit meer uit te komen? Wel, nee. De duivel kan nooit het plan van God verijdelen. Ook al krijgt hij Israël zover dat ze nee zeggen. Dan gaat het plan van God nog door. Want God verandert niet door het negatieve van ons. Ook de zondeval heeft het plan van God nooit, maar dan ook nooit verijdeld. Nog een keer, dan zou altijd ons gedrag sterker zijn dan het plan van God. Dus God kan zich iets voornemen, kan een plan maken, maar als wij nee zeggen, ja, dan gebeurt het niet. Dus wij zijn dan sterker dan God, wij zijn machtiger dan God. Dat zou er dan uitkomen. Maar dat kan niet, dat bestaat niet. Ik wil het zo graag kwijt, omdat vandaag de dag gezegd wordt, ja, dat hebben ze over zichzelf uitgeroepen. Uw bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, dat hebben ze geweten. En er zijn zelfs evangelisten die zeggen, nou, daarom is het hele plan van God nu naar de gemeente geschoven. Daarom is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Dat is misschien wel de grootste blunder uit de kerkgeschiedenis. Sorry dat ik een beetje scherp ben. En dus gaat men zeggen, ja, dat hebben ze over zichzelf. Maar Openbaring 12 mag wel dat het helemaal niet zo is. Natuurlijk, de agressie van de tegenstander geldt Israël. Waarom? Omdat Israël in Gods woord het middel is van God om zich hier op aarde te openbaren. Dat doet de Heer inmiddels Israël. Daarom is de duivel zo furieus. Daarom hitst hij Irak en Iran en wie dan ook op om Israël in de zee te dumpen. Daarom is hij bezig om vandaag alle haat en alle agressie richting Israël te sturen. Daarom gaat het in het Midden-Oosten. Dat is het conflict. Natuurlijk zeggen we, ja, het is een conflict. Ja, het is terrorisme. En we zijn tegen terrorisme. En of dat nu Bush heet of Poetin heet, ze kunnen zich in beide gevallen niets meer permitteren. Ze zijn gewoon bijna uitgepraat door een aantal gebeurtenissen. Maar het is de duivel, het is de Satan, het is de tegenstander die zich richt op Israël. En die niets liever wil dan Israël verslinden. Zoals die draak daar voor die vrouw staat om dat wat eruit komt van dat mannelijke, om dat gelijk weg te kapen. Dat is wat er staat. Israël. Blijft het dan zo? Nee, ze wordt verstopt in de woestijn en door God bewaard. Hoe dan ook. Dat er een stroom van ellende in hun richting gestuurd wordt. Uit de bek van de draak. Dat is moeilijk. Ze zullen het zwaar hebben en ze hebben het ook zwaar. Betekent dat de politiek van Sharon zo goed is? Heb ik dat gezegd? Nee. Betekent dat ik het eens ben met wat ze daar allemaal aan politieke besluiten doen ten aanzien van wie dan ook? Nee. Het gaat me niet om de politiek van Sharon te verdelen. Het gaat me om het plan van God neer te zetten. En het plan van God is meer dan de politiek van de Knesset. Waarom deze inleiding? Omdat er een moment gaat komen dat de koning komt. Wat verandert die verschrikkelijke tijd van de duivel die zijn agressie richt op Israël en de overigen van haar geslacht? En of dat nu alleen maar mensen uit het Midden-Oosten zijn, of dat het anderen zijn, ik denk dat het wat breder gezien moet worden, maar dat het inderdaad te maken heeft met, als ik dan niet Israël kapot kan krijgen, dan maar Europa, of dan maar dit, of dan maar Amerika, of dan maar dit. Hoe dan ook, de overigen van haar geslacht worden dus nu het mikpunt van de duivel. En misschien hebt u het al een beetje gevoeld. Gisteren of eergisteren, of vorig jaar, bij wijze van spreken. En nu dit stukje. Er komt een moment, zegt de Bijbel. Ik wil nog een keer eerlijk zeggen. Hè? Zoals het hier staat, is het natuurlijk gebeurd. Gewoon letterlijk. Toen was de Heer Jezus daar. En toen was Johannes de Doper daar. En toen zei de Heer Johannes de Doper, daar heb je het Lam van God. En toen zijn een paar van de discipelen van Johannes de Doper bij hem weggegaan en naar de Heer Jezus gegaan. Dat is gewoon gebeurd. En toen heeft die een de ander gevonden. En ze zijn samen gaan optrekken. Het is een gezelschap geworden. Een bijzonder gezelschap. Dat is toen gewoon letterlijk gebeurd. Dat staat in het evangelie. Is dat niet zo? Ja, dat is zo. Laat staan. Maar datzelfde heeft te maken met de toekomst. De Bijbel zegt in het boek Malachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, het laatste hoofdstuk, ik zend mijn knecht, mijn Elia, mijn heroud, ik zend hem, ik stuur hem, en hij zal als een heroud gaan zeggen, de koning komt, de koning komt, de koning komt eraan. Dat is de taal van Johannes de Doper. En ik zei de vorige keer al hier, daarom vroegen ze, bent u dan de Elia, bent u dan de profeet, bent u het dan? Nee, zegt Johannes, ik ben alleen maar een stem. Het gaat niet om zijn pretenties, om zijn diploma's, om zijn aanstelling, om zijn glorie, om zijn etiket boven zijn hoofd. Maar het gaat erom dat Johannes zei, maar ik ben wel een stem van een die roept in de woestijn. En als de Heer Jezus komt, Als hij komt, als de Heer Jezus hier op aarde terugkomt, even los van de opname van de gemeente waarin ik stellig geloof, maar daarover later. Als de Heer Jezus terugkomt, wat gaat er dan gebeuren? Nou, het eerste wat de heraut van de koning zegt, de koning komt eraan. En als hij hem ziet, daar heb je het lam van God. Zal ik het anders zeggen? Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ineens zien, dan zien ze het. Ja, hij was het toch. Zie het lam van God, daar heb je hem. En er zijn in diezelfde tijd mensen die tegen elkaar zeggen, het gebeurt toch. Ik zou u een tekst lezen uit Maleachi, Maleachi 3. Maleachi 3. Er zijn mensen die in die tijd, dus dat is het eind van het Oude Testament, een enorme verwording, een enorme verwildering na de opleving van Ezra en Nehemia, is er eigenlijk geen spetter meer over van wat nog een beetje godsdienstig is, er helemaal niets van overgebleven. In Maleachi 3, laatste Bijbelboek Oude Testament moet te vinden zijn, staat in vers 13, vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heer. En dan zegt hij, wat hebben wij dan onder elkaar over u gesproken? Gij zegt, nutteloos is het God te dienen. Dat is dus de ene kant van de middag. Er is een groep die zegt, nutteloos is het, wat gewin geeft, wat levert het op? Nou, wat schuift het? Populair. Toch? Dat zeggen ze. Wat nut heeft het? Wat schuift het? Wat heb ik al aan? Maar, vers 16, dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkte het toch en hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Er waren ook een paar die een ieder tot zijn naaste zei, de Heere ziet het. Hoort u het Andreas zeggen tegen Petrus? Een ieder tegen zijn naaste. Hij is er. En hoort u het Filippus tegen Nathanael zeggen? Daar heb je hem. En hij bemerkt het. Hij ziet het. Hij hoort het. Hij, in dit laatste Bijbelboek van het Oude Testament, vindt u het al. Het is alsof er nu een aantal gerecruiteerd worden, bij elkaar gebracht worden, die rondom de koning gaan staan. Ja, ze moeten nog even wat leren. Ze moeten er eigenlijk nog achter komen wie die koning is, maar ze zijn in hart en in gedachten gereed. Petrus, Andreas, Filippus, Nathanael. En we weten nog een paar namen. Maar ze zijn gekomen. En ze zijn om die koning gaan staan. En wat die koning dan zegt is eigenlijk subliem. Nathanael, ik zag je al lang, jongen. En het is heel helder dat die koning nu zegt, Nathanael, ik kijk verder dan mijn neus lang is. Ik kijk verder dan jij kunt overzien. En ik zag je al lang onder die vijgenboom en ik heb je echt gezien. Je was oprecht, je was verlangend om mij te dienen. Een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat is kennelijk een uitzondering geweest in die tijd. Nog een uitzondering in Nederland ook. Dat is iets bijzonders. Het verlangen was er in Nathanaëls hart om de Heere te dienen. Hij zat onder de vijgenboom. Vijgenboom is het symbool van Israël, hè, van de toekomst. De vijgenboom bloed, de vijgenboom, daar zat hij onder. En de Heere zegt, ik zag je wel. Ik kende je hart. Ik kende je verlangen. En ik liet je door Filippus roepen. De een zei tegen de ander, kom, de koning is er. En Nathanael wordt wakker. Hij gaat mee. Kom en zie. Kijk zelf maar. En hij komt en hij hoort Nathanael. Voor Filippus je riep, zag ik je daar al. U bent de God. U bent de schepper. U bent de koning. Ineens snapt hij het helemaal. In één keer. Het is alsof de schellen van zijn ogen vallen. En hij proclameert dat hij de koning is. En de Heer Jezus zegt, gij zult grotere dingen zien dan deze. Want van nu aan zul je de Zoon des Mensen zien. En engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Dat moet u even goed in uw oren knopen. Althans, probeert u dat eens. De titel, eerst een term. De Zoon des Mensen is niet een iemand die van mensen afstamt alleen maar. Maar het is een titel. Als in Daniel 7 de oude van dagen zit op die hoge en verheven troon, dan komt er met de wolken des hemels een mensenzoon, of de zoon des mensen, om alle macht uit de hand van die oude van dagen te krijgen. Die mensenzoon. Nog eventjes iets verder. Als de Heer Jezus zegt voor het Sanhedrin, dus toen hebben ze hem gearresteerd. En dan zegt hij, u zult de Zoon des Mensen zien zitten. Hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Dat is de grootste schuld die ze hem kunnen aanwrijven. Zoon des Mensen was niet zomaar iets. Dat was een titel die behoorde bij God zelf. Maar die behoorde ook bij de koning. Dat behoorde bij de heerser. En nu zegt de Heer Jezus tegen Nathanael, Nathanael, je zult de Zoon des Mensen zien zitten. Je zult hem zien. Je zult hem zien die alle macht heeft. Je zult hem zien die alle glorie heeft. Je zult hem zien die God zelf is. Je zult hem zien die de schepper is. Je zult hem zien in al zijn glorie en al zijn grootheid. Stel je voor dat zoiets bijzonders uit de hemel zou komen. Nu, dat is het wat Johannes de Doper zegt. Kijk maar, daar heb je hem. De koning komt. En als we uit Ezechiël ongeveer weten hoe dat gaat, hoe die koning uit de hemel komt, met welke glorie, met welke pracht, met welke schittering hij met zijn hemelwagen hier op aarde verschijnt, die aarde groeit, die aarde straalt, die aarde schittert, en dan komt de Heer Jezus uit zijn glorie, uit de hemelse heerlijkheid hier op aarde, om koning te zijn. En op dat moment zijn er een aantal die om hem heen gaan staan. De heraut van de koning heeft zijn werk gedaan en heeft een aantal mensen gemobiliseerd om hem heen te staan. En wat zegt hij dan ook nog? En van nu aan zul je de Zoon des Mensen zien zitten, maar je zult ook de engelen zien opstijgen en neerdalen op die Zoon des Mensen. Dat betekent dat de Heer Jezus feitelijk zegt, moest luisteren, vanaf dat moment ligt het bestuur van de hemel en de leiding van de engelen, het sturen van de engelen, dat ligt bij mij, dat ligt bij mij op aarde. En de engelen van God gaan van mij uit en komen bij mij terug. Ze gaan van mij uit en ze brengen mijn rapport, mijn verslag. Dat is de Heer Jezus. Die zit dan ergens in een troon. Ja, het is nog niet Jeruzalem. Het is nog iets buiten Jeruzalem. Het is oostelijk van Jeruzalem. Let u op, uit Ezechiël, als de heerlijkheid van God komt uit oostelijke richting, dan gaat dat allemaal Jeruzalem binnen. Dit gaat allemaal nog komen. Maar hier vindt u in hoofdstuk 1 al de eerste duidingen van de koning komt. De koning komt eraan. Het is adembenemend bijna. Zo precies. Ik ga niet de volgende toespraak alvast inkleuren. Maar je kunt je voorstellen dat het eerste wonder daarna Kana wordt. De blijdschap komt terug. Wijn is een beeld dat God in het hart van God en mensen verheugt. Daar staan voorbij, het is op, het is gewoon gebeurd. En dan is het eerste wonder, de blijdschap is er weer. Daarover later. Maar je kunt je voorstellen dat dat gebeurt. Hier, heel precies. Nu terug. Je ziet in deze geschiedenis de rekrutering van een aantal discipelen, een aantal volgelingen, die uiteindelijk via de heraut van de koning, Johannes de Doper, rondom de koning gaan staan. En die de koning zien in glorie en in heerlijkheid, ineens oog krijgen voor wie die eigenlijk is. Ik hoop dat ik heraut van de koning ben. Ik hoop dat ik de stem ben van een die roept in de woestijn, van iemand die roept hier in Veenendaal. En ik hoop dat ik tegen jou mag zeggen, daar heb je het lam van God. Je moet bij hem zijn. En ik hoop dat jij zegt, ik hoef niet bij Dato, ik hoef niet bij de Maranatha Club, ik moet bij hem zijn. Bij hem. En ik hoop dat je hem volgt. Waar heb u uw verblijf? De Heer Jezus zegt, ik zal het je laten zien. Als jij bidt, Heere, waar bent u? Waar hebt u uw verblijf? Waar is uw glorie? Waar is uw heerlijkheid zichtbaar? Dan zegt de Heer Jezus tegen jou, kijk maar eens naar mij. Ik zal je daar brengen. En als je daar komt, dan zeg je tegen je buurvrouw, tegen je medegelovige, tegen je broeder, kom, kom joh, je moet meekomen. En hij bracht hem bij Jezus. Dat is niet alleen evangelie, dat is niet alleen evangelisatie, ook. Natuurlijk zit dat er ook in. Het is een beetje te simpel. Het is laten zien wie hij is. Het is iemand brengen bij de glorie van de Heer Jezus. Bij de majesteit van onze Heer. Bij de geweldige grootheid van mijn en onze heiland. En ze komen daar. Daar openbaart de Heer Jezus zich. Daar openbaart Hij zijn glorie. Daar laat Hij zien wie Hij is. Op dit moment heeft de Heer Jezus op aarde nog geen terrein waar Hij heerst. De vorst der duisternis is nog de baas en Hij stelt koningen aan en Hij manipuleert die koningen op een gigantische manier. En of ze nou conferentie A of conferentie B beleggen, de Satan manipuleert en probeert zijn structuur en zijn strategie op te dringen. En dat lukt hem aardig. Het enige terrein waar de Heer Jezus Heer is, is eigenlijk maar 1 vierkante meter groot. Dat is namelijk de plek waar jij staat. Zou je durven zeggen, Heer Jezus, dat stukje grond, 1 vierkante meter, dat is van u. Er is een hele beweging in de evangelische hoek van de wereld, en dat heet spiritual mapping. Die willen dus een bepaald gebied voor de Heere claimen. Bijvoorbeeld heel Veenendaal of heel Nederland of provincie Utrecht of zo, maar een stuk. Nou, ik hou wel een beetje van spiritual mapping. Niet zoals zij dat zeggen, maar ik zou zo graag willen dat jij die vierkante meter waar jij op staat voor de Heere claimt. Dat je nu eens durft te zeggen, Heere, dit terrein is van u. Straks komt het moment dat de Heer Jezus als de koning der koningen, als de Heeren uit de hemel komt. Ja, en dan staan er een aantal via het zien op hem die doorstoken werd rondom hem, bij hem. En alle aandacht is op hem gericht. Ik hoop dat die vierkante meter van mij nu voor hem is. En dat je echt zou kunnen zien, Heer Jezus, u bent hier de baas. U hebt het hier voor het zeggen. De Zoon des Mensen, de koning. Hij is hier. Hij is in mijn hart en in mijn leven alles. En ik laat mijn voeten niet meer richten op de weg van onvrede, maar op de weg van de vrede. Alles is voor u, Heer Jezus. Misschien zeggen we, ja, maar er is nog een terrein toch, dat van de gemeente, dat klopt. Maar daar heb je geen enkele invloed op. Een ketting is net zo sterk als een zwakste schakel, dat verhaal kent u. U kunt een prachtige ketting hebben, als er één zwakke schakel zit en je trekt eraan, is het kapot. En de gemeente is ook net zo sterk als de zwakste schakel. En dan kun ik wel zeggen, de gemeente is het terrein waar de Heer Jezus Heer is, waar Hij de baas is, waar Hij de koning is, waar Hij gezag heeft. Dat is ook zo, theoretisch. Maar u kunt daar niks aan doen, want als uw buurman het anders bedenkt, en die is ook in die gemeente, dan is er niet zoveel kracht meer. En daarom kom ik daar een beetje van terug. En ik wil gewoon tegen jou en tegen mezelf zeggen, die vierkante meter van mij, daar moet het gebeuren. Daar moet het gebeuren. In mijn hart, in mijn leven. Stel dat ik nu echt zou zien, Heer Jezus, u bent het Lam van God. Door God voorzien. God heeft een geweldig, geweldig stuk raadsbesluit genomen. Ik zal één sturen en die zal het doen. En ik mag belijden, u bent het, Heer Jezus. U bent het. U bent het Lam van God. U bent het, dat wat God voorzag. U bent het in eigen persoon. En u hebt het helemaal laten zien. Aan het kruis van Golgotha. Heer, ik wil graag bij u zijn. Waar u uw verblijf hebt, daar wil ik zijn. Kom en zie, zegt de Heer Jezus. Kom maar. Kom maar kijken. Ik ga bij u staan. En ik laat me door de herauten van de koning. En of dat nu de predikers zijn, of de schrijvers zijn, of de uitleggers zijn, of de verkondigers zijn, wat het ook is. Ik laat me door de herauten van de koning in die richting duwen. En de herauten van de koning, de sprekers, moeten vandaag zeggen, daar is die, daar is die. Niet, zo is die. Dat gebeurt. Claimen, eigen gemeente, mijn club, mijn eer, mijn naam. De duivel heeft je dan prachtig te pakken. Dan heeft hij jou weer gehapt. Maar hij is het. En als de predikers zeggen, hij is het, het gaat om hem en om hem alleen, dan zullen er mensen zijn die zeggen, dat willen we zien, dat willen we zien. Daar willen we meer van weten. En als je komt en ziet wie hij is, dan ben je verkocht. Dat is een soort virus waar je nooit meer afkomt. Nou, ik hoop dat je daar goed ziek van wordt. Sorry hoor, voor het woord ziek. Dat je daar nooit en nooit meer afkomt. Dat zo invreed in je, dat je zegt, dit is het. Ik wil hem zien. Ik wil niemand anders. En als je hem ziet, dan hoor je hem zeggen, ik kende je al lang. Ik wist precies waar je woonde. Ik wist waar je was. Ik wist hoe het voor stond, wat je dacht. En hoe je lag of liep of stond of sliep. Ik wist het. En als Nathanael verwonderd is, dan mag jij best een keer verwonderen. Hoe zit dat dan, heren? Hoe zit dat dan dat u mij al kende, dat u mij al zag voordat ik u zag? Voorwaar, ik zeg u, je zult grotere dingen zien. Nog meer. Je zult de Zoon des Mensen zien. Je zult ineens ontdekken dat die aan het kruis zijn leven gaf, die stierf, waarvan wij zeggen, ja, maar dat was eventjes een afgang, dat was even armoe, dat was immers een gewone, een terechtstelling, een martelende terechtstelling, waar we eigenlijk geen woorden voor hebben. Oké, maar je zult meer zien. Je zult de Zoon des Mensen zien. En als je de Zoon des Mensen wilt zien, dan zijn er twee reacties mogelijk. Ofwel ze zeggen, we willen niet dat die koning over ons is. Hij is des doods schuldig. Of, andere kant, Heere, u bent het. En u bent de enige. De engelen van God stijgen op en engelen van God komen op u terecht. Het is een en al subliem. Het is prachtig en subliem. Het is prachtig en het is heerlijk om je daaraan te vergapen. De Heer Jezus zien. Goed, dit is toekomst. Israël zal via een klein deel, via een klein aantal, via een overblijfsel, profetisch, wijzen naar de Heer Jezus. Er komt een moment dat hij weer het centrum zal zijn. Als hij hier op aarde terugkomt als de koning. Dat is niet nu. De Heer Jezus is nu in de hemel. Wij zijn hier op aarde. En u mag hem nu in uw hart zo eren. In uw hart zo verwelkomen. In uw hart zo gaan dienen. Hamvraag. Wat doet u met de Heer Jezus vandaag? Verlangt u naar hem en zegt u, Heer, ik wil graag bij u zijn. Waar hebt u uw verblijf? Waar bent u? Wat zoek je? Nou ja, je kunt van alles zoeken. Hè? Zoek je hem. Als je hem zoekt, zal hij zeggen wie die is. Niet alleen waar die is, maar ook wie hij is. De Zoon des Mensen. De baas van de engelen. Eén engel kan 185.000 man in één nacht verslaan. Hij is de baas van een legioen. Hij is de baas van 2 legioenen, van 12 legioenen. Hij is de Heer. U bent de Heer. Dit maakt je zo blij. Heer Jezus, wie zal ons scheiden van de liefde van God? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen? Wie? Wie? Ja, de aanklager is er, dag en nacht. Maar wie beschuldigt ten diepste? Als hij, de Heere, ons vrijpleit. Als hij, de Heere, het Lam van God is. Als hij zegt, ik ben het. Wees niet bang. Ik ben de overwinnaar. Als hij tegen jou zegt, ik sta boven alles. Boven al het gewoel, boven alle agressie, boven alle terroristische aanslagen. Ik sta er boven. Het is niet van mij. De duivel staat alleen maar klaar om te verwoesten. En als in Rusland 460 mensen omkomen met één zo'n daad, dan is één ding helder, dat is niet van de Heer, dat is van de tegenstander. De Heer Jezus geeft zichzelf in de dood, om mensen die dood zijn, leven te maken. Is heel anders dan aanslagen, is heel anders dan terrorisme, is heel anders dan een autobom. Alle agressie is die golf van ellende die de duivel uit zijn bek laat komen om mensen te verzwelgen. Dat is niet van de Heer. Het gebeurt omdat de duivel nu nog ruimte heeft. Nog. Niet lang meer. Nog. Maar de Heer wil redden. De Heer wil je helpen. De Heer wil je zegenen. De Heer wil je bemoedigen. De Heer wil je versterken. De Heer wil je helen. Hij wil je gezond maken. Hij wil je gelukkig maken. Hij wil met zijn genade en zijn liefde om je heen komen. Heer Jezus, kom in mijn hart. Niet alleen evangelie, kom in mijn hart. Ik wil u zo graag ook danken. Ik wil zo graag gered worden. Als je gered bent, Heer Jezus, ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil aan uw kant staan. Ik wil nu al dat wat in het duizendjarig vrederijk helemaal zichtbaar wordt, dat wil ik nu beleven. Daar wil ik nu een begin mee maken. En dat is ten diepste onze christelijke opdracht. Het duizendjarig vrederijk. Er zijn horden van kerken die zeggen dat dat nu al begonnen is. Dat hoort u mij niet zeggen, dat voelt u. Dat komt nog. Het is één grote chaos nu. Maar dat wat dan zo kenmerkend is, dat mag nu in mijn hart en in mijn leven, op die vierkante meter van mij, aanwezig zijn. Heer Jezus, dat wil ik. De koning komt. Zie het Lam Gods. En hij zegt, de engelen van God omhoog en naar beneden, op de Zoon des Mensen, en hier ben ik. De glorie van de Heer Jezus is er. In jouw hart. In jouw leven. En je kunt het om die reden pakken. Straks krijgt het zijn volle ontplooiing hier op aarde, wereldwijd. En dan zal Israël het kanaal zijn van die geweldige zegenstroom. Nu ben jij het, ben ik het, op onze eigen plek. In onze eigen levens. De Heere zegene ons. Amen. Ik wil bidden. Onze God, onze Vader, wij willen bij u komen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En we willen u danken dat u plannen hebt met de Heer Jezus. Dat u hem wilt laten schitteren. Dat u hem de koning der koningen, de Heere der heren wilt laten zijn. En dat er mensen zullen zijn die om hem heen staan. Die naar hem zoeken. Die hem, als het ware, proclameren. Die van hem getuigen. En we weten ook in de Bijbel dat er een hele horde zullen komen met het verlangen om naar Jeruzalem te gaan. Dat komt nog. Vader, we willen u danken voor het evangelie van Johannes. Het is zo diep. Het is dieper dan ik dacht. Het gaat ook verder dan ik dacht. En ik wil u danken, Vader, dat u door uw Heilige Geest bij iedereen van ons werken wilt. Zodat we een beetje gaan snappen dat dit niet alleen een verhaal is van hoe de eerste discipelen kwamen. Maar dat dit een verhaal is, een getuigenis is van wat nog gaat komen. Als de Zoon des Mensen op aarde heerst. En de heraut van de koning één kant opwijst. En discipelen, mensen die de Here zoeken, elkaar aanspreken en zeggen, we hebben hem gevonden. We moeten naar hem. O Vader, wilt u zo dit kleine stukje uit Johannes 1 in mijn hart leggen, in ons hart leggen. Zodat we echt tot uw eer gaan verder trekken. We danken u voor uw bemoediging. We danken u dat u onze Vader bent en dat de Heer Jezus bij ons is. Dat we nooit alleen zijn. Dat we in hem meer dan overwinnaar zijn. Dat we niets te duchten hebben. Dat is niet roekeloosheid. Dat is eerbied voor wat u zelf hebt gezegd. Vader, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel. Heilige Geest, dank u wel. Dat u zo wilt werken in ons en middels ons. We prijzen uw heerlijke naam.